Wij zijn bij ons op de kring, en wij hebben nog kring gehad deze week, zijn we bezig met een boekje Koninklijk Leven. En daar ga ik niet te veel over vertellen, maar het is wel aardig. En daarmee komen wij dus ook vanzelfsprekend ook weer te spreken over wat is het Koninkrijk van God. En ik merk dat daar toch, dat het iedere keer soms toch weer verwarrend is. Dus ik dacht, misschien is het goed om daar weer eens wat woorden aan vuil te maken. Ik heb dat 2 jaar geleden ook gedaan. Toen heb ik 2 spreekbeurten daarover gedaan. En de eerste was eigenlijk van hoe zit het nu met het Koninkrijk van God in deze wereld? En hoe zit het dan met de macht van het kwaad in de wereld en gebrokenheid? En wat voor herstel is er wel en wat is er niet? Daar heb ik toen proberen op in te gaan. En het tweede heb ik eventjes, ben ik ingezoomd op wat voor verschillende tijdperken zijn, en ik ga er uiteraard niet opnieuw op in. Maar je zult zien dat ik nu op de grens tussen 6 en 7 zit als ik wat dingen vertel. Dus wat is het Koninkrijk van God nu en wat is er eventueel nog niet helemaal zichtbaar van? Deze tekst kennen we allemaal. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Er is dus duidelijk een strijd gaande tussen ons als kinderen van het Koninkrijk van God en blijkbaar machten in deze wereld van waarschijnlijk een ander koninkrijk. Hè, en dat is... Maar hoe zit dat dan precies? Wie heeft het nou eigenlijk voor het zeggen in deze wereld? Ik word geregeld herinnerd van, ja, maar je weet wat er staat toen Jezus verzocht werd. Laten we het maar even lezen. Matthäus 4, vers 8. De duivel nam hem opnieuw mee, maar nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven als u zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Daarom liet de duivel hem met rust en kwamen er engelen om hem te dienen. En dan wordt er gezegd van, zie je wel, in deze wereld heeft de duivel het voor het zeggen. Daarom is het zo'n puinhoop. Wat verderop in Matthäus lezen we over Johannes de Doper. Die zegt, in die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Dus het is dichtbij. Het is er kennelijk nog niet, maar hij preekt erover dat het komt. Vanaf het moment dat Jezus zijn bediening begint, en dat is na de verzoeking in de woestijn wat we net gelezen hebben, dan zegt hij hetzelfde. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemelen is nabij. In Matthäus 11 lezen we opeens iets anders. Daar staat, sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. Dat klinkt alsof het koninkrijk van God in de aanval is gegaan. Want het breekt zich met geweld baan in deze kwade wereld. Tegelijkertijd uiteraard vinden de machthebbers van deze kwade wereld dat niet fijn. Dus die reageren ook met geweld terug. Dat is wat je in elke oorlog ook wel kan zien. In een normale menselijke oorlog gebeurt dat ook. Als er een invasie plaatsvindt, dan is het niet zo dat de vijand gelijk op zijn rug met zijn pootjes omhoog gaat liggen. Maar er is dus blijkbaar wel iets veranderd sinds het begin van Matthäus 4. In Lucas 11 vers 14, daar heeft Jezus de demonen uitgedreven en de verwijterde fariseeërs. En van, ja, dat komt alleen maar omdat je zelf eigenlijk een knecht bent van de Satan en dat je dus als opperhoofd tegen de mindere demonen kan zeggen, ga weg. En dan zegt Jezus, wat een onzin, als Satan in zichzelf verdeeld is, dan zal zijn eigen koninkrijk geen stand houden. Hij zegt, maar als ik door Gods hand demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Dan is het blijkbaar niet meer nabij, maar het is bij jullie. Het is naast jullie, het is zichtbaar. In Matteüs 28 lezen wij, Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ja, ik zou zeggen dat ik tussen het eerste hoofdstuk van Matteüs en het laatste hoofdstuk van Matteüs kennelijk wat gebeurd is. Ik noem het maar even tussen Pasen en Pinksteren. Colossenzen 2 vers 14, ik heb hem erop gezet. Hij heeft het document met voorschriften waar wij werden aangeklaagd nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gezet en in Christus over hen getriomfeerd. Ik heb wel eens laten vertellen dat in dat laatste vers waarin staat dat hij openlijk over hen getriomfeerd wordt, eigenlijk een soort beeldspraak gebruikt wordt, zoals Romeinse overheersers met overwonnen vorsten en koningen omgingen. Wat gebeurde er? Werd ergens in Germanië werd een stam overwonnen en dan werd het stamhoofd samen met zijn volgelingen, die werd in een grote parade door Rome aan kettingen achter de wagen van de veldheer aangevoerd. De veldheer kreeg een lauwerkrans boven zijn hoofd en daarachter liepen zijn gevangenen en die werden zo openlijk tentoongesteld als overwonnenen. Men zegt, dit is in de hemel eigenlijk ook gebeurd. Aan het kruis. En dat maakt het verschil tussen Matteüs 1 en Matteüs 28. Het is opvallend dat wij vaak, tenminste ik vroeger ook, dacht van Pasen, dat is het feest van de overwinning. En natuurlijk is het een geweldig feest, het is een feest van de opstanding. Met het hele Johannes-evangelie spreekt Johannes erover dat Christus eigenlijk verhoogd werd aan het kruis. Johannes 3 vers 14 staat, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. En in Johannes 19 vers 30 staat, het bekende tekst, het is volbracht. Dus aan het kruis is de overwinning behaald. Aan het kruis is de macht van de zonde over ons leven doorbroken. Aan het kruis is het bewijsstuk voor ons vernietigd. Dat is daar gebeurd. Het is ook waarschijnlijk dat als Jezus, we lezen dan, ja, we hebben zo'n oude geloofsblijf, het is de derde dag ter helle gevaren. De vraag is even hoe we dat vertalen moeten, maar hij is in ieder geval naar het dodenrijk gegaan. Ik dacht vroeger altijd dat hij daar ook nog moest lijden. Maar het is waarschijnlijker, Wilco van der Kamp heeft dat onder andere uitgelegd, dat hij daar als overwinnaar binnenkwam en dat hij al zijn overwinning claimend daar de sleutels van het dodenrijk opeiste. En er zijn ook teksten die aanleiding geven om te veronderstellen dat hij de gelovigen die er toen waren, en dan hebben we het over Abraham, Noach en dat soort dingen, die daar nog wel verbleven, alleen wel aan de goede kant, dat hij die meegenomen heeft naar de hemel. In een van de brieven van de Paulus kun je daar een tekst over vinden. Dat hij krijgsgevangenen mee naar de hoge voerde. Voor ons geldt, en dat lees ik voordat ik met deze dia eigenlijk verder ga. En ik lees twee stukken uit Colossenzen en ik lees ze niet in de goede volgorde, dat doe ik bewust. En ik lees Colossenzen 1 vers 12 en 13. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Die ons verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. In vers 13 wordt ons heel duidelijk dat wij in het rijk van de Zoon zitten. Dus ook Paulus spreekt gewoon over het koninkrijk van God. Zij het misschien met wat andere woorden dan we in de evangelie tegenkomen. In vers 12 lezen we dat er ook een deel is wat voor de toekomst is. Maar dat wil niet zeggen dat we er nu al geen deel van uitmaken. Paulus begint deze brief met te zeggen, in al onze gebeden danken wij God de Vader van onze Heer Jezus Christus voor u. Want we hebben over uw geloof in Christus Jezus gehoord en over uw liefde voor alle heiligen. Beide komen voort uit de hoop op wat u in de hemel voor u klaar ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het. Ook bij u vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. En dan zeg ik van ja, waarom zien we dan nog niet dat Jezus alle macht heeft? Als hij alle macht zou hebben, waarom is de aarde dan niet goed? Dat is dan even een vraag. Nou, omdat we tussen fase, dan gaan we helemaal terug, 6 en 7 zitten. Dus het is er wel en het is er nog niet. En daarbij komt, als Jezus woord wordt door Pilatus en vraagt, bent u een koning? Dat Jezus zegt, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Ik ken het verhaal van Petrus die het oor van Malchus afslaat en dat Jezus zegt, nee, dit hoort niet bij mijn koninkrijk. Daarom is het ook zo verkeerd geweest dat de christelijke kerk ooit een staatskerk geworden is en dat die soms met geweld opgedrongen is aan mensen. Dat is nooit Gods bedoeling en Gods weg geweest. Ik wil met jullie lezen, en dan ga ik wat langer lezen, dus mensen dat mee zouden willen lezen, dan Openbaring 22. En er staat, hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam en stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van het lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn en zij zullen als koningen heersen tot een eeuwigheid. Toen zei hij tegen mij, wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Ik kom spoedig. Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. En dan ga ik verder met vers 10. Verder zei hij tegen me, houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. En in vers 11 lees dan, wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goed doet zal nog meer goed doen, en wie heilig is zal nog heiliger worden. Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de Alfa en Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden, die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en naar handel. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de teller van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrijdrinken van het water dat leven geeft. Het eerste deel gaat heel duidelijk over de toekomst, als Jezus komt en op de troon zit. En Jezus belooft dat hij spoedig komt en dat dat zal gebeuren. In het midden lezen we eigenlijk iets heel anders even. Oh. Ik had die dia's om moeten wisselen. Kom ik zo op terug. De strijd in deze wereld, die neemt dus toe. In Matteüs 24, vers 12 staat dat de wetteloosheid zal toenemen. In Thessalonicenzen 2, vers 7 en verder lezen we dat de wetteloosheid nu verborgen is, maar dat de mens van de wetteloosheid naar voren zal komen. Nou, wij denken vaak dat dat de antichrist is en dat is mogelijk. Maar het is helemaal niet raar dat we, ondanks dat Jezus alle macht heeft, misschien wel een toename van het kwaad zien, want het gevecht wordt feller. Het is niet een goede geestelijke vergelijking, maar we zien natuurlijk nu een oorlog gaande. Als er aangevallen wordt, wordt de tegenstand ook feller. En die wordt feller en feller. En Jezus heeft beloofd dat hij terugkomt als het evangelie van het koninkrijk in de hele wereld gepreekt zal worden. We komen op dat punt. Verbaas je dan niet dat de tegenstand ook toeneemt. En deze had ik, en die had ik ook al gelezen. En zien wij werkelijk nog niets van het koninkrijk van God in deze wereld? In vers 6 staat, overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het. Ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. We zien dat in West-Europa minder, dat moet ik toegeven. Maar overal ter wereld groeit de kerk van Christus. Dit is een beetje wat we op dit moment om ons heen zien, waardoor iedereen dus een beetje in de stress schiet. Ik heb een neefje en als hij daar te veel aan denkt, hij gelooft niet, dan wordt hij echt depressief. Ja, klimaatnoodtoestand. Nou, ik heb een beetje vraag precies bij wat er allemaal over gedacht wordt. Ik denk dat wel wat aan de hand is, maar als ik het goed begrepen had waar we vorige maand zou de wereld vergaan zijn. Nou, dat heb ik kennelijk gemist. We hebben een stikstofcrisis, zegt men. Allemaal heel ernstig. De natuur staat op omvallen. Ook daar heb ik een beetje mijn vragen bij of dat werkelijk de soep zo heet gegeten is of die gediend wordt. Ik zeg dat niet zonder reden, ik lees daar wat over, maar goed, ik zit hier niet om over politiek te praten. De asielcrisis, wat is daar wel en niet aan de hand? En vervolgens, en dat was altijd al zo, maar sinds de coronatoestand word ik gebombardeerd met complottheorieën. Er zijn mensen achter de schermen die alles zouden bedisselen en die een hele sinistere plannen hebben. Ja, ik zeg dat is mogelijk. En al is het niet zo, dan weet ik dat de duivel sinistere plannen heeft. Dus ja, die sinistere plannen bestaan er. Ik vind het niet gezond voor mijn geestelijke gezondheid om mij daar heel erg in te verdiepen. Ik vind het beter om me dan met het woord van God bezig te houden. Om daar hoop en kracht uit te putten. Wat kunnen wij zeggen? En wat kunnen we zeggen tegen de mensen om ons heen? Want we kunnen proberen met allerlei maatregelen, en ik noem maar even het klimaat. Wij gaan 122 maatregelen nemen, waarvan de 14 bewezen effectief zijn. Het hele bedrag is 28 miljard euro. En daar gaan we 0,00036 opwarming mee voorkomen. Voor een aantal CO2-ton dat China in 18 uur per dag uitstoot. Ik zeg niet dat er niks moet gebeuren, maar we zijn eigenlijk symptomen aan het bestrijden. De wortel van het probleem is dat er gewoon een vloek over deze wereld ligt. In Genesis 13 en 17, 13 vers 17 en 18, spreekt God die vloek uit over Adam. En hij zegt dat de aarde doorns en distels voort zal brengen. En dat hij in het zweet van zijn aanschijns zijn dagelijks eten zal hebben. En over Eva zegt ze dat ze met smart kinderen zal baren. En er staat nog veel meer. Paulus zegt erover in Romeinen 8 vers 20. Want de schepping is een prooi aan zinloosheid. In de andere vertaling staat vruchteloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Even tussen haakjes. Dat is een zegen van God. Dat klinkt raar, maar het is een zegen van God dat hij de aarde vervloekt heeft. Waarom? Als de aarde in al zijn luister, zoals in het paradijs, nog zou hebben bestaan, zou de mens geen enkele reden hebben gehad om terug te keren naar God en zich te bekeren. En dat is Gods doel, dat wij terugkeren naar God en ons bekeren. Dus God heeft dat niet gedaan om ons te pesten, maar het heeft wel allerlei gevolgen. Ik heb wel eens gedacht, en misschien is dat niet heel erg vriendelijk voor mij en moet ik het ook niet doen, maar als ik met bepaalde politici moet spreken die allerlei angstige scenario's oproepen en roepen dat we nu, als we nu niet Alem Nuut gaan doen, dat we over 5 jaar de wereld niet bestaat, wat ze overigens 5 jaar geleden dus ook al gezegd hebben. Nou, ik zou met jullie wel eens de Bijbel door willen nemen. Het wordt nog erger. En wat ga je daar dan tegen doen? Hoeveel miljard ga je daar dan tegen aansmijten? Jesaja 28. De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard, voordat de grote en geduchte dag van de Heer komt. Het lijkt bijna alsof die staat dat hij tolt om zijn aardas. Nou, ik weet niet of je daar wel eens in verdiept heeft, maar daar, als hij gaat kantelen met die aardas en zo, dan is er geen houden meer aan. Daar doe je niks tegen. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. In Openbaringen 6 en 8 wordt gesproken over hongersnood, oorlog en dood. Een derde deel van de aarde brandt af. Een derde deel van de aarde in de zee werd bloed. Een derde deel van de levende wezens in zee ging dood. Een derde deel van de schepen verging. Een derde deel van de water van de rivieren werd alsem, dat schijnt een soort gif te zijn, en veel mensen stierven erdoor. Een derde deel van de dag en nacht was er geen licht. Ik haal deze dingen niet allemaal aan, maar ik zeg het wel eens op mijn werk. Ik zeg, vind je het erg? Ik zeg, het wordt nog veel erger. Dan zeggen ze, nou, lekker optimistisch. Ik zeg, ja, ik wel. Want wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En hoe krijg je dat dan? Wat we lazen uit de Colossense brief. Door geloof in Jezus Christus. Als ik Filippenzen 3 vers 20 erbij haal, en dan komt daar weer een stukje van het koninkrijk naar voren. Want wij zijn burgers van de rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Of, de NBV zegt, maar we hebben een burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten onze redder, de Heer Jezus Christus. Wat betekent dit nou? Als ik het heb over een strijd, dan ik ben niet heel erg optimistisch over dat het allemaal veel beter gaat op deze aarde. Ook niet als we honderden miljarden er tegenaan smijten. Waarbij ik niet zeg dat als je gedrag milieuvervuilend is, dat je daar niet eens kritisch naar kan kijken en daar iets aan kan doen. Het is wel Gods schepping, dus daar heb je wel verantwoord mee om te gaan. Dus leid mijn verhaal niet af, want dat verwijt krijgen we christenen ook wel eens. Ja, jullie zijn zo fatalistisch, dus jullie denken dat je helemaal niks meer hoeft te doen. Dat is niet wat ik wil zeggen. De oplossing voor de vloek en voor het kosmische probleem is aan het kruis al behaald. Daar is de overwinning behaald. Daarmee is de vloek doorbroken. Als wij een burger worden van zijn koninkrijk, is de vloek in ons leven ook doorbroken. Wij zijn niet meer vervloekt, wij zijn geliefde kinderen van God. En wij delen in alle zegeningen in de hemelse gewesten. En ook in ons leven wil God goede dingen doen. En Gods redding is niet, allereerst is het geestelijk. Je bent verzoend met God, je zonden zijn vergeven en je hebt recht op zijn erfenis in de eeuwigheid. Maar het is meer dan dat. Gods redding wil hij ook nu al zichtbaar maken in andere dingen. Ik zeg, wat is het holistisch? Het is allesomvattend. Dus er kan ook herstel en genezing in je zielsleven plaatsvinden. En er kan ook een stuk herstel en genezing in je lichamelijke kwalen vinden. Geloof dat God grote dingen kan doen. Dat zijn allemaal tekenen van Gods koninkrijk. Als je geneest van iets, halleluja. Het is nog maar een voorafschaduwing van het geweldige lichaam wat je mag gaan ontvangen bij de opstanding. Maar het is een voorafschaduwing van Gods koninkrijk. Stel je nou voor dat echt iedereen zich zou onderwerpen aan de heerschappij van Christus en deelneemt aan zijn koninkrijk. Wat zou er dan met de vloek in de wereld gebeuren? Ja. Alleen gaat iedereen dat doen. Ja, we kennen de Bijbeltekst, eens van alle kriezig buigen. Maar dat staat hem wel als hij al teruggekomen is en dat er ook geen ontkomen meer aan is. Ik heb wel eens gezegd, theoretisch zou er een mogelijkheid zijn dat Christus, dat voordat Christus terugkomt, dat toch het kwaad verdreven wordt. Maar dan moet elk mens, geen enkel uitgezonderd, moet zich bekeren. Zoals ik mijn Bijbel ken en zoals ik ook de mensen om me heen eerlijk gezegd een beetje ken, is dat niet een realistische verwachting. Dus daarom zal het kwaad tot de wederkomst van Christus in de wereld blijven. En toch mogen wij het koninkrijk van God zichtbaar maken. Dat doen we door elkaar lief te hebben en dat te tonen aan de buitenwereld. Dat doen we door te getuigen van wie de Heer Jezus is, van de hoop die in ons is op de toekomst. En dat doen we door het koninkrijk zichtbaar te maken. Ik heb wat dingen opgeschreven die ik ook uit een van de dia's van 2 jaar geleden gehaald heb. En van sommige dingen zijn misschien zeggen, dat staat wat ver van me af. Begin dan maar bij wat niet ver van je af staat. We kunnen allemaal voorbeden doen. Is er iemand die niet kan bidden, die zegt van ik weet niet hoe ik een zin moet spreken naar God toe? Kan het gewoon in je eigen woorden doen. En dat mag heel onbeholpen zijn, want Christus maakt ons gebeden toch volmaakt. Dus we hoeven er ons niet over te verdiepen of onze woorden helemaal goed zijn. Als je geloof hebt om iemand om een stuk genezing bij iemand uit te spreken, doe het. Ik wil niemand pressen, maar ik heb wel eens ergens gestaan dat ik me terug heb laten houden door een valse vrees. En ik dacht van, ik had het gewoon moeten zeggen. Ik was zo vol dat ik echt dacht dat het kon. Demonen vind je misschien eng. Maar Jezus heeft gezegd dat wij macht hebben om op schorpioenen te treden. En hij, de geest die in je is, is groter dan hij die in de wereld is. Ik zeg niet dat je dat allemaal op je eentje moet doen of dat je daar niet verantwoord mee om moet gaan. Je moet weten wat je doet en waar je mee bezig bent. Nou, dat laatste doden opwekken, dat vind ik natuurlijk helemaal ver van ons afstaan. Toch gebeurt het in sommige opwekkingsgebieden. Nou, dat andere gelovigen de handen opleggen, dat staat misschien voor veel mensen van jullie ook af. Toch doen we het soms. Je ziet dat de oudsten in handelingen dat verschillende keren doen. En ja, dat is iets wat we mogen doen. En wat iedereen kan, is je mag zegenen. Zegen is eigenlijk niet iets heel anders dan goede woorden over iemand uitspreken. Als je het heel laag niveau doet, wens iemand het goede toe. Maar misschien krijg je wel een bemoedigend woord wat je heel duidelijk uit mag spreken. Wat de ander echt helpt, waar de ander echt mee bemoedigd wordt. En wij moeten leven vanuit de hoop en de verwachting van het koninkrijk. Dat komt, maar wat er ook al is. Jij bent nu al een burger van dit koninkrijk. Misschien klinkt het raar om te zeggen, maar wijs, als je overgegaan bent van het rijk van de duisternis in het rijk van Jezus Christus, dan sterf je niet meer. Wij gaan niet meer dood. Wij leggen wel ons lichaam af. Maar je bent er nu al deel van. Het is niet iets alleen maar voor de toekomst. Het is beiden. En ik hoop dat ik, ja, wat ik eigenlijk ook, ik heb er niet veel over gezegd eigenlijk, die strijd tussen die twee koninkrijken, maar ik denk wel dat het toeneemt. Wij moeten ons daarvan bewust zijn. Als ik de maatschappelijke trend zie, en nogmaals, ik hou niet zo van complotten om dat na te pluizen, maar er zijn ook trends waaruit ik denk dat vervolging ook wel eens ons deel zou kunnen gaan worden. De maatschappelijke trends zijn niet positief voor christenen. Als we het hele, zonder mensen te willen veroordelen, maar als we het hele denken over LGBTI of zo nemen. Ik wil niks over mensen zeggen die daarmee worstelen, die daar problemen mee over hebben. Maar als ik zie hoe een bepaald denken ons opgelegd wordt en hoe eigenlijk bijna verboden wordt om op een Bijbelse manier daarover te denken. En in Nederland valt dat nog mee, maar er zijn... In Canada is iemand vervolgd omdat hij zijn dochter, die zichzelf een zoon vindt, niet een zoon wil noemen. Dus hij is gewoon tot een gevangenisstraf veroordeeld omdat hij haar rechten zou schenden. In Duitsland is een predikant van een kerk in Bremen vervolgd voor iets wat hij over deze zaken gezegd heeft op een interne Bijbelstudiekring. Dat heeft hij niet eens publiekelijk gezegd. Dat is wel naar buiten gekomen via een opname. Hij is voor vrijgesproken, maar de officier van justitie gaat door in hoger beroep, want die wil per se hem vervolgd krijgen. In Finland is hetzelfde gebeurd met een politica. Die heeft notabene, voordat daar wetgeving over bestond, 15 jaar geleden een brochure samen met een bisschop van de Lutherse kerk hierover geschreven. Die heeft er iets over gezegd. De politie zag geen reden om haar te vervolgen, maar de aanklager wilde het toch, dus die heeft het doorgezet. Ze is vrijgesproken, maar ook deze aanklager gaat door, want hij vindt dat ze vervolgd moet worden. Wees niet verbaasd als wij vervolgd gaan worden op den duur. En wij moeten daar op die strijd ook voorbereid zijn. En wij strijden natuurlijk met geestelijke wapenen. Dus niet door kracht of geweld. En dat is gebed, dat is geloof, dat is... neem de hele wapenuitrusting uit Efeze 6. Maar ik denk dat we ons daar veel sterker van bewust moeten gaan zijn dat de vijandigheid van deze wereld, van het koninkrijk van de Satan, dat denken, dat zijn gewoon leerlingen van boze geesten, dat tegen ons zich zal keren. En ik zeg dat niet om jullie bang te maken, want wij hebben hoop, altijd. We hebben altijd hoop en verwachting. Er is nooit een reden voor ons om te wanhopen. Ook al doen we dat soms wel. Paulus zegt, wij zijn om raad verlegen, maar niet radeloos. En zo gaat hij door met drink. Wij zijn in druk, maar niet benauwd. En dus we zullen het wel voelen. Maar als wij vol zijn van de kracht van de Heilige Geest, dan maken wij juist in deze wereld alles zichtbaarder. En als de duisternis toeneemt, neemt het licht ook toe. Want in Johannes staat dat de duisternis, in de eerste Johannesbrief, het licht is in de wereld gekomen en de duisternis heeft het niet kunnen pakken. En dat gaat over de Heer Jezus. Maar hoe donkerder het wordt, hoe beter zichtbaar het licht ook is. Laten wij dan die lichtende sterren zijn. En laten we ons doen van alles wat ons nog zou kunnen verduisteren. En ik denk een van de belangrijkste dingen daarvoor is dat we elkaar lief hebben. Dat we verdraagzaam zijn naar elkaar toe. Ik denk dat de tijd ook voorbij moet zijn dat we als kerken of christenen elkaar bevechten op kleine leerstellige dingetjes. Ik denk dat niet is het licht verspreiden. Laten we elkaar lief hebben. Maar als de duisternis toeneemt, aan de ene kant is dat misschien beangstig, aan de andere kant verheug je, want dan wordt ook het koninkrijk van God zichtbaar. In een land als Iran is nog steeds een opwekking gaande. Mensen komen misschien maar met z'n vijven samen. Ze zingen fluisterend hun aanbiddingsliederen of ze zingen niet. Zo erg moeten ze oppassen. Maar het gebeurt. Nog steeds. Nou, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen over de twee koninkrijken en de strijd die ervoor is. En misschien is het even goed als ik afsluit met een gebed. Vader, dank u wel dat we door de Heer Jezus Christus bij u mogen horen. Dat we deel mogen zijn van zijn koninkrijk. En dat we ook mogen verwachten dat u alle dingen nieuw zult maken en dat u alles volmaakt zult maken. Heer, dank u wel dat we een boodschap van hoop en verwachting hebben in deze wereld. En help ons om ons licht als persoon, maar ook als gemeente, om dat te laten schijnen in deze wereld. Heer, en dat we met vriendelijkheid en liefde u bekend mogen blijven maken. En dat mensen aan ons mogen zien dat het licht de wereld in ons woont. Wilt ons zo helpen met uw Heilige Geest? Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.